Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Jeroen de Bree van Sligro is de gast. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in de gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. En vandaar dat wij met allerlei HR-managers en directeuren praten in onze reeks HR Creates People Power. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen? En zeker ook, wat is de zwakte en welke rol spelen zij hierin? En na een hele lange lijst met onder meer Jurgen Wasser van Capgemini, Freek Bossen van BASF, of BASF moet ik eigenlijk van hem zeggen, en Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis is nu Jeroen de Bree van Sligro te gast. En professor Aukje Nauta verzorgt vandaag de column. Wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of denk je van, hé, maar ik wil eigenlijk zelf ook wel in de uitzending komen? Ja, dan kan dat. Dan ga je naar peoplepower.radio en dan vind je de hele reeks, maar ook de informatie hoe je ons kunt bereiken. Wij vinden het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Jeroen de Bree in de studio van Sligro. Nou, ja, dat behoeft volgens mij helemaal geen uitleg wat jullie doen, toch, Jeroen? Iedereen kent Sligro toch wel?
Nou ja, ik denk dat de meeste mensen ons wel kennen van de auto's op de weg. Alleen het is zo dat wij natuurlijk vooral in de business werken, business to business. En dat betekent dat de consument nog niet altijd direct weet dat als ze in een restaurant zitten, dat wij de toeleverancier waren van de heerlijke ingrediënten die daar lagen.
Jullie zijn de basis van heel veel restaurants, maar ook bedrijfskantines, nou noem maar op. Hoe groot zijn jullie?
Overal waar food professioneel wordt bereid, daar kunnen wij aan de voordeur staan als het gaat om het toeleveren van de spullen.
Ja, hoeveel mensen werken er bij jullie?
Er werken ongeveer 5.500 mensen op dit moment bij ons rechtstreeks. Daarnaast hebben we natuurlijk nog allerlei verbindende bedrijven, chauffeurs. We hebben het meeste vervoer uitbesteed. Maar er gaan elke dag honderden vrachtwagens de weg op. De chauffeurs die daar zijn meestal niet in dienst bij ons. En zo hebben we nog wel wat meer relaties neergezet.
Alleen in Nederland of zitten jullie ook nog in andere landen?
Nee, wij zitten sinds een aantal jaren ook in België. We hebben een aantal jaren geleden al besloten om niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland actief te worden. In Nederland pakken wij zo'n 30% ietsje minder van de markt. En wij denken dat we daarmee zo ongeveer wel aan de grens zijn gekomen van wat nog kan en wat nog mag en wat nog prettig is. Met name ook voor onze klanten, En dat betekent dat wij gezegd hebben, we gaan onze vleugels uitslaan naar het buitenland. We hebben een aantal dingen daarin geprobeerd en uiteindelijk zijn we begonnen in België.
Ja, nou ja, het is dichtbij en ze spreken ongeveer dezelfde taal, of in ieder geval een stukje.
Nou, ze gebruiken wel dezelfde woorden, maar of het precies dezelfde taal is dan wel de vraag.
Ja, hey, wat ik eigenlijk aan alle HR-directeuren vraag die hier binnenkomen, om even ook de context van de organisatie neer te zetten. Wat is nou de grootste business-uitdaging voor Sligro? Waar staan jullie voor?
Dat zijn er eigenlijk een paar hele grote. Eén, we hebben het afgelopen jaar waren wij ook nog in het gelukkige bezit van de supermarktketen, MT Supermarkten. We hebben besloten om die te verkopen. Om ons daarmee te kunnen gaan richten op waar wij eigenlijk groot in geworden zijn en waar wij ook heel erg goed in zijn. En dat is dus de food service business. Nou, het omzetten van je organisatie van een gemengd bedrijf naar gespecialiseerd bedrijf weer, waar we ook vandaan komen. Dat is denk ik een grote uitdaging. Betekent concentratie. Betekent ook een krimp op een aantal onderdelen. Dus ons hoofdkantoor heeft het afgelopen jaar laten krimpen. Om daarmee ook een recht te doen aan de gekrompen organisatie, de totaliteit. Het derde wat we gaan doen, we gaan over naar een nieuw automatiseringsmodel toe. En dat is een radicale verandering. We hebben tot nu toe onze eigen automatiseringssystemen ontwikkeld en in elkaar gesleuteld. Wij gaan over naar een gestandardiseerd systeem. Dat betekent een complete radicale omdraaiing van je organisatie en je businessmodel, zeg maar. Dus je gaat op zoek naar de creativiteit in je business om om te kunnen gaan met de toolings die je hebt. En de laatste is, wat we net al zeiden, een verdere uitbreiding naar het buitenland toe. En hoe zorg je dat je daarin blijft doen waar je goed in bent. En niet verliest in allerlei randzaken die dan ook gelijk op je afkomen.
Ja. Hoe zou jij de organisatie typeren? Waar kun je... Nou, misschien wel leuk. Wat voor dier zou je Sligo mee vergelijken? Als je nou als we een metafoor moeten kiezen, wat voor dier is het?
Oh, dat vind ik altijd lastig. Ik heb niet zoveel met dieren. Ja, dan is het in ieder geval een dier wat in een familiegemeenschap leeft. Een kuddedier, laat ik het dan maar even zo zeggen. Zonder dat ik nou onszelf als kuddegedrag zou willen zien. Wij noemen onszelf wel het grootste beursgenoteerde familiebedrijf van Nederland. En ik denk dat kenmerkend is voor ons bedrijf. Dat we nog steeds de elementen van een familiebedrijf hoog houden als een belangrijke cultuurwaarde in ons bedrijf.
Oké. Okay. En hoe doe je dat? Want dat lijkt me best wel lastig.
Ja, dat is ook lastig. Dat is lastig om een aantal redenen. Eén reden is dat de waarden van een familiebedrijf zijn vaak wat emotioneler geladen. Omdat ze ook een emotionele ontstaansgeschiedenis hebben. Een familie is ergens mee begonnen. En die hebben een droom verwezenlijkt. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. Je ziet dat in veel familiebedrijven terugkomen. Of nou pak Bavaria om maar iets te noemen. Ook daarin zie je een hele specifieke eigen cultuur is met eigen kenmerken. Die je zo vaak niet in andere bedrijven tegenkomt. En juist die waarde, en één daarvan is zeg maar denken in langere termijn en niet in korte termijn resultaten. Dat is iets wat een beetje tegen de huidige tijd is, waarin veel Anglo-Saxische modellen gehanteerd worden. Zeker
maar het staat bijna haaks op de aandelennotering, waarbij het ja, elke minuut is de waarde van het bedrijf weer anders.
Ja, dat kan. Dat betekent ook dat maar een paar mensen in ons bedrijf zich bezighouden met alles met de beurs te maken heeft. Wij proberen dat ook zo ver mogelijk uit het bedrijf te houden als een belangrijke waarde als het gaat om sturen van onze organisatie. Dus wij sturen ook helemaal niet op aandeelhouderswaarde. We sturen op resultaten. En dat vinden wij veel belangrijker.
Okay.
En we proberen die resultaten ook zo concreet mogelijk te maken. Dat ook de cashier in de groothandel snapt wat voor zaken zijn namelijk geschreven.
Ja. Als je nou die business uitdagingen vertaalt naar jouw werkveld, hè, het HR-vak. Wat is jouw top 3 waar je... Ja, die op jouw prioriteitenlijstje staan voor dit jaar?
Eén is veranderen. Hoe doe je dat in een organisatie als dat van ons? Een organisatie met een sterk routinematig karakter. Wij doen, de meeste mensen op de werkvloer doen eigenlijk elke dag precies hetzelfde. En doen dat ook liefst in dezelfde volgorde. Mm-hmm. En die volgorde of die systemen, alles wat zij gaan doen, gaat straks op een andere manier plaatsvinden. En hoe ga je dan veranderen? Hoe ga je die hele organisatie, die 5.500 mensen, richten op de nieuwe manier van werken en met nieuwe processen en nieuwe systemen laten werken? Dat is een geweldige uitdaging. Twee is, denk ik, ons besturingsmodel, waar we enerzijds dus op de top wat meer aandacht moeten gaan krijgen en gaan geven aan de internationalisering en de hele omslag die wij gaan maken rondom die systemen. En hoe ga je toch zorgen dat de besturingsprincipes die wij hebben, en dat zijn leiderschapsprincipes eigenlijk, hoe ga je zorgen dat die gehandhaafd blijft en dat daar nog steeds de kernwaarden in terugkomen? En een derde is toch wel, wat ik net zei, die kernwaarden. Hoe ga je zorgen dat je die ook toekomstbestendig maakt en dat je nieuwe mensen die binnenkomen ook die cultuurwaarden gaan begrijpen en gaan omarmen? Dat is sowieso een uitdaging.
Mooi is, jij bent, ik weet niet precies hoeveelste in de reeks, maar nou ja, zeker boven de 10. En dit zijn allemaal, nou, hoogstrategische onderwerpen. Die gaan echt over de kern van het bedrijf. Wat we veel langs horen komen is duurzaam inzetbaarheid, is aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Hè? We zouden maar zeggen meer traditionele HR-onderwerpen. Hoe komt het dat jij je hier mee bezighoudt?
Ja, ik denk dat werk en resultaten dat het gevolg is van hoe mensen werken en wat ze aan het doen zijn. En ik heb het geluk, of ik heb het ook afgedwongen, wellicht is dat ook wel het geval, om in de directie deze rol te mogen vervullen. Om heel nadrukkelijk zeg maar, de achterliggende of onderliggende processen die belangrijk zijn voor het succes van je onderneming, om die elke keer ter sprake te kunnen brengen en daarmee bezig te kunnen zijn.
Ja.
Dat betekent niet dat die traditionele HR-onderwerpen dat die niet belangrijk zijn. Die zijn uiteraard zeer belangrijk. En daar heb ik ook allerlei mensen voor die daarmee aan het werk zijn. Maar ik hou me daar in de dagelijkse praktijk wat minder mee bezig. Dat klopt.
Oké, en dat zijn collega's in jouw team die doen dat?
Ja.
Die doen de normale onderwerpen die...
De normale onderwerpen doen ook de normale mensen bij ons. Dat klopt.
Dus je bent geen normaal mens?
Nou, dat weet ik niet. Sorry.
Ja. Als je die drie nou pakt, hè? Want die draaien uiteindelijk, hè, veranderen, de internationalisering. Dat lijkt me ook wel spannend, want je begint dan, hè, je zei het al, we doen routinematig werk, het familiebedrijf bestaat al lang. Hè, dus je, elke keer als je groeit of wat anders doet, dan bouw je het op iets stevigs wat er al is. Nu ga je in België ga je bouwen en er is niks. Dus hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dan dat dat die kracht van wat je in Nederland hebt, dat je dat daar ook weer gaat opbouwen?
Ja, dat is een interessante vraag. Ik pak even terug, want we zitten midden in het nadenken over dat soort dingen. Wat is de rol van een nieuwe directie? We hebben een international board geïnstalleerd vanaf 1 januari. Wat gaat hij nou doen? Welke agenda moet hij gaan voeren? Niet geheel toevallig kijk dan ook even wat terug naar de geschiedenis. Waarin is Sligro, op welke wijze is Sligro de afgelopen decennia gaan groeien? Wij zijn in staat geweest om een paar dingen te doen. Eén, wij zijn erg goed om... het eerste wat heel erg belangrijk is, dat we ons vooral moeten bezighouden wat wij ook kunnen, wat onze core business is. Dus we moeten vooral niet proberen een schoenengroothandel over te nemen of een tentengroothandel over te nemen. Daar hebben we gewoon geen verstand van. Dus we moeten ons richten op voetgroothandels, dat is één. Wat erg belangrijk is voor ons, is dat wij in het verleden in Nederland ook gedaan hebben, is dat onze systemen ongelooflijk goed op orde waren, met name onze automatiseringssystemen. Dus wij konden vanaf dag 1 zo'n bedrijf plotten op ons systeem. Dat betekent dat we direct vanaf dag 1 grip hadden op de processen. Dus wat ging erin, wat gaat eruit, wat werd er afgerekend, welke kosten worden er gemaakt. We hebben een heel centraal model waarin we dat ook heel erg sterk centraliseren als het gaat om geldstromen en inzicht in geldstromen. En derde is, we hadden het liefst even wat bedrijven die het niet zo heel erg goed deden. En wij waren erg goed om die dan snel op te kalfateren en te verbeteren. Ik denk dat onze kracht in het buitenland ook moet zijn. Dat betekent dus daarom erg belangrijk is om ons systemen helemaal 100% op orde te krijgen en international proof. Dat zijn ze op dit moment niet, want we hebben ze voor Nederland ontwikkeld. Maar om die dan daar te hebben en dan vooruit die core-gedachte in waar wij goed in zijn, in het bezorgen en de zelfbedieningsgroothandels, het inspireren van food professionals om dat vooral in het buitenland neer te gaan zetten. En dan op zoek te gaan naar geschikte partners. En wat mij betreft zijn er dan een aantal strategische keuzes die je kunt maken. En een daarvan is dat die niet te groot moet zijn, omdat wij de baas willen blijven. Dat lijkt ons ook van belang als we praten over zelfstandigheid.
Niet te groot, ze moeten niet rood zijn.
Niet te groot.
Oh, niet te groot.
Nee, rood mogen ze wel zijn. Ja. Wij zijn zelf al, onze bedrijfskleur is groen, maar rood vinden we ook prima.
Ja, ja, gewoon overspuiten.
Gewoon overspuiten heb ik gewoon te maken. Dus neemt niet te groot. Hè. Je moet wel beheersbaar blijven. Je moet baas in eigen onderneming willen blijven. Het liefst in een land waar er nog een consolidatieslag moet plaatsvinden. Dus waar het nog een versnipperd landschap is. Waarin wij kunnen, wat wij dan in het verleden noemden, kunnen kralen rijgen. En het liefst in een land waar het allemaal nog niet zo professioneel ontwikkeld is als hier in Nederland. En daar gaan we voor.
Voorlopig begint het in ieder geval in België.
Het begint in België. En België is een zeer versnipperd landschap.
Nou, dus daar is nog even wat te doen.
Ja.
We praten zo verder met Jeroen de Bree, HR-directeur van Sligro. En dan zijn we natuurlijk benieuwd, ja, met die uitdagingen die hij heeft, hoe verander je een organisatie die gewend is om routinematig werk te doen? Ja, dat is natuurlijk heel interessant hoe hij dat dan aanpakt. En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Jeroen de Bree is te gast bij ons in de studio, HR-directeur bij Sligro. We hebben al geconcludeerd dat hij zich met mooie onderwerpen bezighoudt. Strategische onderwerpen. Een van de onderwerpen is de internationalisering van de organisatie. Jeroen. Je gaf al aan, hè, wij moeten vooral blijven doen waar we goed in zijn. Dat zijn niet al te grote partijen overnemen en die dan integreren in zoals wij werken en zorgen dat het beter gaat werken. Stel je voor, er is een leuke partij in België, die nemen jullie over. Wat gebeurt er dan?
Ja, dat hebben we dus gedaan. Dus ik kan uit ervaring spreken. Dat is mooi. Wij zijn begonnen in België in eerste instantie om zelf plannen te maken. En gaandeweg die rit kwamen wij in contact met een bedrijf dat we al vanuit het verleden kenden, Java. Een bezorggroothandel. En dat was precies op het juiste moment. Het was net op het moment dat de eigenaar zich afvroeg of die daar zelf mee verder moest. Of zijn gezin daarmee verder ging. En had besloten om het te verkopen. En wij waren net aan de deur aan het bellen. En dat hebben wij overgenomen. Vanuit de strategische keuze, omdat het bedrijf wat wij overnamen, Java, beschikt al over een goed ontwikkelde back-office. Met een goede boekhouding, financiële administratie, HR-afdeling, et cetera. En dat hebben wij overgenomen. En we hebben dat in het begin redelijk stand-alone laten draaien. En zeg maar vooral de overgang begeleid van de eigenaar naar een nieuw directieteam.
Wie doet dat dan?
Wie doet wat?
Ja, die overgang, hè, want dat is dan een soort change opdracht. Hè. Je koopt iets en dan moet er een nieuwe leiderschap. En jullie cultuur moet daar in de processen. Wie gaat er mee aan de slag?
Daar ging ik mee aan de slag. Dat heb ik gedaan in dit geval. Uiteraard is het hele overnemen, dat mag iemand anders doen. Maar ik ben vervolgens aan de slag gegaan. Ik had daar gelukkig de beschikking over een uitstekende HR-directeur. Die daar zelf nog niet zo lang zat. Die net het programma aan het maken en bedenken was rondom leiderschapstijlen en rondom hoe gaan we de dingen doen hier in dit bedrijf. Dus daar ben ik mee in gesprek geraakt en geprobeerd in een aantal cultuurwaarden die voor ons van belang zijn en de manier waarop wij het bedrijf sturen, om die daarin mee te nemen. En dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk, omdat het Java is ook een familiebedrijf geweest. Dus een aantal van die waarden die werd ook direct omarmd en konden we ook makkelijk op elkaar leggen.
Wat zijn die waarden?
Ja, als ik ze oplepel, dan lijkt dat net zo'n rijtje dat ik uit mijn hoofd geleerd heb. En eigenlijk willen we dat een beetje voorkomen. Dus wij geven ook geen cursus cultuurwaarden, maar we hebben er toch een aantal. Ik zal er een paar noemen. En één daarvan is samen sterk. En samen sterk bedoelen wij dat wij ook een gezamenlijke doel nastreven. In dit geval is er geen Nederlands doel en een Belgisch doel. Er is een gezamenlijk doel. En hoe ga je zorgen dat je elkaar helpt en elkaar ondersteunt? Ook zaken als wat wij noemen bewust direct is een belangrijke cultuurwaarde.
Bewust direct.
Bewust direct. En wij proberen elke keer een waarde ook te voorzien van een onderliggende waarde. In te kleuren al. En bewust direct wil zeggen is dat je en bewust bent van je directheid. Dus dat je ook directe feedback geeft op mensen. Maar als je daar bewust van bent, dan weet je ook dat je met respect moet doen. Respect voor de ander moet doen. Dat je bewust moet zijn en dus daarmee ook moet voorbereiden op wat je aan het doen bent.
Is dat nog een uitdaging in Vlaanderen?
Ja, dat is wel een uitdaging.
Wij zijn natuurlijk, Nederlanders zijn natuurlijk extreem direct.
Ja, wij zijn vooral vlot. Maar nogmaals, ik had gelukkig een hele goede HR-directeur die het klappen van de Nederlandse zweep wel een beetje snapte. En daar ook mij wel in guidance in gaf. Van hoe doe je dat hier in dit bedrijf? En wat kan wel en wat kan niet? En waar moet je op letten? En dan merk je wel dat het eigenlijk wel een basiswaarde is. Wat ook een Belg gewoon waardeert. Alleen nogmaals, we wel met waardering voor het Belg zijn. En de cultuuraspecten die daar weer komen kijken.
En neem ons eens mee. Hè? Want jij gaat daar aan dat bedrijf is overgenomen. Zit een leuke haardeer. Hoe ziet jouw week er dan uit? Zit je daar dan een week lang in een hotel? En ben je daar de hele tijd bezig? Of
nee, zo romantisch is het niet. Ja, ik heb ook wel redelijk ver een hotel gezeten in Leuven. Dat is dichtbij de plek waar wij ook gevestigd zitten. En daar zat ik aan de verkeerde kant van het station. Dus ik dacht dat Leuven een verschrikkelijke plaats was. Maar die bleek achteraf heel erg leuk te zijn. Dus ja, dat doe ik ook. Ik ga gewoon in gesprek met mensen. Misschien is dat wel mijn belangrijkste tooling, als ik het zo zou mogen zeggen. Het leuke in het proces is dat wij binnen een jaar nog een tweede bedrijf overnamen in België. ISBC, een zelfbedieningsbezorggroothandel in Gent en in Luik. Dus ik had ook gelijk de Franse cultuur binnengehaald in dat geheel. En vervolgens hoe ga je dat dan verder vormgeven en hoe ga je dat integreren? Dat is een enorme uitdaging, omdat het echt totaal verschillende bedrijven zijn.
Ja.
Wat we toen gedaan hebben is, waar ik door mee aan de gang ben gegaan, is een structuur bedenken. Hoe ga je een Sligo Food Group Belgium creëren? En een van de manieren om cultuur te veranderen is structuur. Structuur is onderdeel van je cultuur. Dus ook daar hebben we gezegd, we gaan een centrale back-office creëren die voor het geheel gaat werken. En vervolgens zijn we dus in gesprek gegaan met de onderliggende medewerkers in de verschillende bedrijven die bijvoorbeeld op de boekhouding zaten of die op inkoop zaten en dat soort dingen al meer. En die hebben we bij elkaar gebracht en vervolgens de gezamenlijke plannen meegemaakt. Maar we zijn begonnen met een structuur te bedenken. En op die structuur, in die structuur de mensen te benoemen. En met hen aan de slag te gaan om daar een duidelijk doel neer te zetten wat we willen gaan bereiken.
Je bent dus eigenlijk ook gewoon een change manager. Je bent gewoon een veranderbegeleider. Dus het is niet dat je als HR-directeur zegt, oh, daar moet een verandering plaatsvinden. Daar huren we iemand voor in. En we hebben, maar je gaat het zelf doen.
Ja, dat vind ik ook het allerleukste van mijn werk, om het zelf te doen.
Ja.
Eén, dat houdt je dicht bij de les. Bij de dingen die ook daadwerkelijk van belang zijn om voor elkaar te krijgen. En ik denk dat in dit soort veranderingsprojecten een gezicht en een attitude die daarbij hoort. En een gedrag dat daarbij hoort. Want dat alleen maar heel dicht bij de mensen kan plaatsvinden waar dat gedrag ook moet veranderen.
Ja.
Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. En belangrijk.
En hoe zorg je er nou voor? Want dat is de eerste kennismaking die nieuwe Belgische medewerkers hebben met de nieuwe eigenaar. Klinkt toch altijd een beetje spannend als dat gebeurt. Ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje onzeker zijn of angstig. Wat laat jij nou van Sligro zien doordat jij daar rondloopt? Wat wil je overbrengen aan?
Nou, dat begint eigenlijk al met dag 1. Op het moment dat wij de zaak overgenomen hebben en daar ook in de publiciteit brengen, dan gaan een aantal mensen van de directie van Sligro Food Group daar naartoe. En die gaan voor alle mensen een presentatie houden. In een aantal sessies doen we dat. En wij pakken dan van 's morgens vroeg. Ik weet nog dat we in Rotselaar bij Java, dat we daar 's morgens vroeg om 5 uur de eerste groep chauffeurs toespraken met kleine oogjes. Alleen al dat je dat doet, dat geeft een enorme impact aan die mensen. Dat geeft een vertrouwd beeld. En wij vertellen eigenlijk al vrij snel wat onze bedoeling is. En proberen daar ook geen ingewikkelde verhalen te houden. Maar heel concreet, blijf je hier werken, blijf je hier niet werken. En blijft het werk hetzelfde. Dat soort aspecten.
Ja.
En vervolgens zorg je dat je er regelmatig blijft komen, zodat mensen je ook regelmatig zien en dat je regelmatig met een aantal mensen praat. En wat ik meestal probeer, overigens dat probeer ik in Nederland ook, om heel laag en heel hoog in de organisatie mensen te leren kennen. Dus ook de chauffeur te leren kennen en de orderpikker en de cashier te leren kennen. Ik ken ze niet allemaal uiteraard. Dat is ook
ik zou dat zeggen, alle 5500, wel heel extreem knap vinden.
Maar er zijn nog steeds plekken waar ik, er zijn veel plekken waar ik in Nederland bijvoorbeeld kom, dat receptionist het op precies weet wie ik ben en mij ook welkom heet. En desnoods even omroept, pas op jongens, Jeroen de Bree is in huis. Zijn dus om ze te waarschuwen, maar om te zorgen dat ze mij gedag kunnen zeggen. Dus dat is prachtig.
Ja, wat mooi.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat het heel leuk kan zijn. Maar het moet wel bij je passen, denk ik, als HR-baas.
Dat moet heel erg bij je passen. Dat moet heel erg bij je passen. Ik vind het ook gewoon echt leuk. Enerzijds omdat ik van mening ben en ook ervaren heb dat ook de cashier met heel veel passie aan het werk kan zijn en er eigen problemen heeft. Maar ook degene die het succes bepalen op het moment dat de klant daar aan de kassa staat en daar een probleem heeft of een oplossing zoekt voor tegenover. Dus ze zijn ook gewoon een heel erg belangrijke schakel in je proces. En zeker omdat wij zo ook heerlijk concreet werk hebben. Het verkopen van een kroket is toch fantastisch.
Opeten ook trouwens.
En opeten.
Vind ik ook nog steeds heel fantastisch.
Precies.
Jeroen, in het begin zei het al even, hier is een familiebedrijf, wel gebeursgenoteerd, maar dat is eigenlijk meer bijzaak dan hoofdzaak. Hier zijn veel meer familiebedrijf dan dat beursgenoteerd bedrijf. Je vertelde ook aan het begin even dat jullie, omdat jullie MT hebben verkocht, daardoor moest het hoofdkantoor wat kleiner worden, dan ga je ook afscheid nemen van mensen. Daar hebben we het eigenlijk niet zo vaak over, maar hoe doe je dat op zo'n manier dat het bij jullie past? Want afscheid nemen in de familie, dat is ook wel pijnlijk.
Ja, dat is ook pijnlijk. Er was voor Sligro ook een nieuw hoofdstuk.
Was het voor het eerst?
Ja, het was voor het eerst dat we dat in Veghel deden. Op ons hoofdkantoor in Veghel. Ik heb in de loop van de inmiddels 22 jaar bij Sligro heel veel hoofdkantoren gesloten. Maar dat was altijd van overgenomen bedrijf.
Ja.
En dat onttrok zich aan het zicht van de meeste mensen. Dat onttrok zich niet aan het zicht aan de mensen die daarbij bij betrokken waren uiteraard. Daar wel. Ja, hoe hebben we dat gedaan? Eén, door het heel zorgvuldig voor te bereiden. Dat doen de meesten dat wel. Maar zorgvuldig voor te bereiden op de inhoud. Dus wij konden het verhaal wat erbij hoorde heel erg goed vertellen. We hebben ook vervolgens in een week tijd voor alle afdelingen en alle medewerkers een sessie gehouden. Een algemene sessie gehouden waarin we per afdeling vertelden wat de plannen waren en waarom we dat gingen doen. Ik heb het niet helemaal zelf hoeven doen, gelukkig een aantal mensen die daar ongelooflijk hard aan gewerkt hebben. Maar we konden iedereen ook het verhaal vertellen. Het verhaal was ook perfect voorbereid. En ik denk dat wij op zich een nette regeling hadden voor de mensen die afscheid moesten nemen. En die hebben we uiteraard ook toegepast. heeft ertoe geleid dat wij uiteindelijk van zo'n 250 mensen afscheid genomen hebben. Waarvan er denk ik, zo'n 170 niet vrijwillig. Het heeft ook geen tijdelijke contract en dat soort dingen allemaal. Ja. En al met al heb ik geen rechtszaken gehad. Dus volgens mij heeft het goed gedaan.
En doet dat nog iets met de organisatie? Want dat merk ik zelf als ik bij organisaties rondloop. Dat je heel vaak een soort oud zeer zit van de reorganisaties die er zijn geweest. Wat toch een soort, ja, dat sluipt dan in de cultuur. Zo van ja, nou er zal wel weer wat komen of zo. Hoe voorkom je dat?
Ja, of je dat helemaal kunt voorkomen, dat weet ik niet. Maar dan blijft weer even onze basis bewust direct. Dus wij blijven met onze mensen in gesprek. Dus we hebben een aantal momenten waarin wij zeg maar onze algemene publicatiemiddelen gebruiken om mensen mee te nemen in wat we aan het doen zijn. Maar constant blijven vertellen wat je perspectief is, waarom je dat doet. Dat is denk ik heel belangrijk. Tweede is wat heel belangrijk is dat wij als management dat verantwoordelijk is voor die hele reorganisatie ook zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn. We zijn op hetzelfde hoofdkantoor en ze eten in dezelfde ruimte en we drinken daar een kop koffie bij spreken. Maar vervolgens blijven hameren op het goede verhaal. Ondernemersraad goed meenemen in dat verhaal. Onze ondernemersraad heeft daar buitengewoon positieve bijdrage in geleverd. Door er ook bij te zijn en ook hen weer mee te nemen in dat verhaal. Zijn natuurlijk net iets beter geïnformeerd dan anderen. En consistent zijn met je verhaal. En volgens mij is de sfeer bij ons op dit moment prima.
Ja. Als je van zoveel mensen afscheid neemt, dan doet niet één persoon dat. Is dat dan een taak van een leidinggevende om dat te doen?
Ja en nee, wij hebben vooral ook ervoor gekozen om een aantal HR-mensen daar op te zetten. En daar ook een belangrijke rol in te geven. Ook in het leiden van dat proces, maar ook in het uitvoeren ervan. Mm-hmm. Ik gaf net al aan dat ik het zelf gewoon leuk vind om dat in de uitvoering te zitten. Ik heb zelf ook gedaan. En dan zie je dat je, omdat je wat beter geoefend en getraind bent, dat je beter dat proces vaak beheerst dan dat de leidinggevende dat doet. Ja. Dat geeft ook helemaal niks. Dan kun je dat mooi samen doen.
Ja. Nee, want los van goede regelingen. Hè, er zijn genoeg bedrijven die prachtige regelingen hebben. Maar dat gesprek waarin je te horen krijgt, joh, voor jou is hier geen toekomst meer. Dat maakt natuurlijk heel erg uit hoe dat gesprek gevoerd wordt.
Uiteraard. Ja. Dus dat betekent dat je dat met veel inlevingsvermogen moet doen. Hè? Je moet snappen. Men heeft me wel gevraagd van, joh, vind je dat nou geen vervelend proces? Ik vind dat geen vervelend proces.
En als voorbeeld, want je kent heel veel van die mensen.
Nee, die ken ik heel lang vaak. Ik heb er ook een groot aantal zelf van aangenomen. Maar ik denk, als ik dan de parallel trek, die uiteraard altijd weer mank gaat. Maar een chirurg die niet durft te snijden, is geen goede chirurg. En een chirurg die niet weet dat het pijn doet, is een nog slechtere chirurg.
Nee.
Dus ik weet dat dat pijn doet bij die mensen. En dus kun je daar begrip voor hebben. Maar als je je verhaal vertelt en het verhaal is consistent. Ja, mensen zijn niet achterlijk. Die weten heus wel dat er minder werk te doen is. En dat je dat dus met minder mensen kan doen.
Ja. We praten zo verder met Jeroen de Bree, HR-directeur van Sligo. En dan gaan we straks verder praten over hoe je nou verandert in een organisatie waar veel routinematig werk is. Dat vind ik uitermate interessant. Maar straks eerst Aukje Nauta met haar column.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Nou, er is iets misgegaan in onze planning, communicatie en andere afstemmingswoorden. Dus Aukje die is helemaal niet beschikbaar. Maar dit halen we vast later een keer in. En het voordeel is, ja, dan hebben we meer tijd om met Jeroen de Bree te praten. HR-directeur van Sligo, dus dat is mooi. Elk voordeel heeft zijn nadeel. En aangezien ik een extreme optimist ben, maak ik overal wel weer iets positiefs van. Jeroen. Je zei, een van de belangrijke taken die ik heb, een van de belangrijke doelstellingen die ik heb, is dat we moeten gaan veranderen. Dat moet je waarschijnlijk altijd wel. Alleen ja, wij zijn een organisatie waar veel routinematig werk is. En dat is wel een uitdaging. Neem ons eerst even mee. Hoe ziet dat routinematig werk? Hè? Niet alles, maar geef eens een voorbeeld daarvan. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, als je naar onze basisprocessen kijkt in de vestigingen, in de DC's, de distributiecentra die we hebben. Daar ziet bijna elke dag er ongeveer hetzelfde uit. Je zorgt dat de winkel keurig netjes op orde is. De schappen mooi verzorgd zijn. En dan komen de klanten en die rousten dat er allemaal uit. Aan het einde van de dag is het één grote chaos. Dan trek je alles weer helemaal netjes in een spiegeltje. En zoals dat al zo mooi heet. En de meeste vakkenvullers kennen het woord spiegelen als geen ander. Dat heet dan winkelverzorging. En de volgende dag gebeurt precies hetzelfde. Dan komen die klanten weer. Die maken
weer een rommeltje van. Dat moet je ook leuk vinden, denk ik.
Nee, dat moet je heel erg leuk vinden. En ik ken ook wel mensen die ik aangenomen heb en die mij dit ook zo keurig vertelden. Ja, zei ze, raad eens wat, de volgende dag weer precies hetzelfde. Ja, dat klopt. Ik zeg de rest van het jaar ook. En er zijn ook mensen die dat gewoon heel erg leuk vinden. Het is helemaal niet gezegd dat iedereen altijd maar het heel erg leuk vindt om met steeds nieuwe omstandigheden geconfronteerd te worden. Er zijn natuurlijk belangrijke, wel grappige onderzoeken gedaan naar lopende bandwerk bijvoorbeeld. Waarin gedacht werd dat mensen het veel leuker vinden om de hele televisie in elkaar te zetten. Nou, daar heeft Philips heel veel leergeld voor betaald. Want het bleek dat mensen het helemaal niet leuk vonden. Die vonden het veel leuker om elke dag die twee schroefjes te doen. Ja, het moet maar, je moet het maar leuk vinden.
En meten jullie dat ook? Meten jullie met medewerkers tevredenheid, geluk, betrokkenheid, hoe je het ook noemt?
Wij doen elke 2-3 jaar een beetje afhankelijk van wat bewegingen die we maken. Medewerkers tevredenheidsonderzoek en betrokkenheid en dat soort zaken. Dus wij meten dat ook. Ja. En wij zitten, wij scoren netjes. Dat kan ik even zo zeggen.
Oké. Okay.
En er zijn natuurlijk heel veel vakgebieden waar routinematig werk heel erg normaal is. Waar wel eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. En ik denk dat sommige organisaties niet altijd in de gaten hebben wat voor consequenties dat met zich meebrengt. Mijn vrouw werkt bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. En daar is natuurlijk heel expliciet het geval. Er zijn twee dingen daar heel erg kenmerkend. Dat is één, dat men heel korte termijn denkt. Namelijk, het is wat onhandig als je na gaat denken over beleidsnotitie als er iemand ligt dood te bloeden. Dat lijkt me onhandig.
Ja, niet handig.
En het lijkt me ook handig dat op de operatiekamer scalpel 2 altijd op hetzelfde plekje zit en er niet gaat zoeken. Om maar twee voorbeelden te noemen. En dat geldt bij ons in het werk precies hetzelfde. Bij ons in het werk is ook extreem routinematig, wat ik net al aangaf. En hoe ga je dan veranderen? Daar is natuurlijk wel een kopbrekend waar ik mee bezig gehouden heb. En uiteindelijk hebben wij daar een aantal sessies, maar niet zo lang geleden heb ik daar nog met een aantal mensen die dat proces verder gaan begeleiden ook mee over gesproken. En ik heb gezegd van veranderen kun je ook een routine maken. En hoe kun je nou van veranderen een routine maken? Dat is niet door de verandering routinematig te doen, maar de manier waarop je verandert. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, ik doe elke maandagmorgen om 9:15 komt er een bericht. Dat bericht ziet er altijd zo en zo uit. Dat bevat altijd een aantal pagina's tekst, of niet, maakt even niet uit. En altijd een plaatje waar het precies over gaat. Dus je kunt de vorm waarin je de verandering doet, heel routinematig gaan doen.
Herkenbaar daar dus ook.
En daarmee herkenbaar en daarmee zie je ook dat weerstand tegen veranderen afneemt. Omdat men herkent dat het op een bepaald tijdstip plaatsvindt. En het dus past in het denken van routinematig handelende daarin. Dus je weet allemaal, je bent voorbereid. Maandag om 9:15 gaan we dat doen. Dat heb ik in het verleden ook gedaan. Bij overnames die wij deden. Waarin wij ook die mensen in een nieuwe werkwijze gingen doen. En die heb ik ook stapje voor stapje daarin meegenomen. En geprobeerd elke keer in dezelfde vorm dat voor elkaar te krijgen. Dus in hetzelfde proces. Zelfde mensen erbij betrekken. En dan zie je dat je uiteindelijk heel snel leert te veranderen.
Wat grappig zeg. En neem ons eens mee. Geef eens een voorbeeld. Misschien in België of op een andere plek waar je aan de slag bent geweest.
Nou, even denken waar ik een concreet voorbeeld. Nou, wat wij gedaan hebben in het verleden bij overnames is dat daar nieuwe kassasystemen werden geïntroduceerd met nieuwe werkwijzen. En daar hebben we dan een maand of 3 voor uitgetrokken. En in dit geval was het ook letterlijk op maandag om 9:00 kwam er een notitie. Waarin kort aangegeven wat we die week opnieuw gingen doen. Het werd door een aantal mensen aangewezen die zeg maar de trainer waren. Die net 1 bladzijde meer gelezen hadden, zou ik haast willen zeggen. Die de begeleiding deden en altijd op dezelfde manier. Dus altijd een instructie op dezelfde werkplek.
En zo elke keer een stapje erin eigenlijk.
En elke keer een nieuw stapje erbij. Intrainen.
Ja. Ja, ik probeer mijn zoon dat al maandenlang te vertellen. Dat hij niet een dag van tevoren moet gaan leren. Maar dat hij gewoon elke dag een stukje moet doen. Dat veel beter werkt. Maar je moet het bij mij thuis ook een keer langskomen.
Ja, dat werkt sowieso. Zeker in een nogmaals routinematige organisatie.
Ja.
Is een verandering die in één keer heel erg rigoureus is. Is zeer verwarrend en dan raken mensen van slag.
En nou kan ik me daar wat bij voorstellen. Bij zo'n kassasysteem. Maar ik kan me voorstellen dat ook de belevenis in jullie... ik noem maar even de winkels. Hè? Jullie winkels voor de professionals die ook daar geïnspireerd willen worden. Dat die echt veranderd is van grote schappen waar je spullen uithaalt. Veel meer naar dat je kunt zien de producten. Dat het er mooi uitziet. Dat je kunt proeven. Hoe werkt zo'n verandering? Want dat lijkt me dan weer, hè, dan zit je in een routinematige omgeving waarbij je ineens veel echt iets anders erin moet gaan voeren.
Het is al leuk, daar hebben we ook wel goed over nagedacht. Een van de dingen die we daarin doen is dat wij onze medewerkers in een vestiging die wij verbouwen, want die hebben wij inderdaad naar een nieuwe formule gebracht met nieuwe elementen erin. En wij laten die mensen meehelpen met verbouwen en inrichten.
Okay.
Dus uiteindelijk worden zij van begin af aan meegenomen in de artikelen die er nieuw opgenomen zijn, waar ze staan, hoe ze er staan. En dan zie je dat ook een stukje eigenaarschap ontstaat op dat schap, op die vernieuwing die er plaatsvindt. En dan ontstaat er ook een enthousiasme daarvoor. Als je die mensen van het ene moment op het andere moment in een nieuwe vestiging zou plaatsen, dan zie je ook wel dat doen wij. Een enkele keer hebben we dat wel gedaan. En dan zie je dat je langer nodig hebt om die mensen weer thuis te laten voelen.
Dus jullie passen de verandering eigenlijk aan de mensen in plaats van andersom?
Je
zou natuurlijk ideaal zou je zeggen, nou weet je, we hebben een nieuw concept, bam erin, hut, hoe sneller hoe beter.
Ja, omdat een deel van ons concept juist door die mensen uitgevoerd wordt en een belangrijk onderdeel zijn van dat geheel zijn, is het juist belangrijk om die mensen daarin mee te nemen. Dus ja, dat doen wij.
Ja, mooi. Hoe zorg jij er nou voor, hè? Want dit programma heet People Power, wij geloven in de kracht van mensen en organisaties. Hoe zie ik dat nou terug bij Sligo? Wat merk ik daar? Wat voel ik daarvan?
Een van de dingen die we al sinds jaar en dag proberen vorm te geven is eigenaarschap. Dat doen wij op een heel abstracte manier door al onze medewerkers aandeelhouder te maken van het bedrijf.
Okay.
We hebben een winstdelingsregeling en die keert uit in aandelen. Dus onze medewerkers zijn aandeelhouder in het bedrijf. Dus dat is één, eigenaarschap. Maar ook vooral eigenaarschap op je eigen werkplek. En ik denk in zijn algemeenheid dat wij in bedrijven te ver doorslaan in een wat technocratische benadering van allerlei processen en procedures. We hebben overal formulieren voor en handtekeningen. En naarmate je het automatiseert, wordt het nog veel erger. En ik denk dat de meeste mensen gebaat zijn met net 1 millimeter ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. En dat kan zijn door mensen zeg maar ook te stimuleren om oplossingen te verzinnen bij problemen die misschien niet alledaags zijn. En vooral als ze dat dan verzinnen, om daar dan ook een compliment op te geven en dat soort zaken. Dus wij proberen enerzijds eigenaarschap in zeg maar weer abstracte zin vorm te geven. Maar vooral ook op werkvloerniveau mensen net een klein beetje ruimte te geven. Mee te nemen in veranderingen. Mee te nemen in hoe het anders aan kan pakken. En dan zie je dat al langzaam een stukje eigenaarschap ontstaat. Ook voor de eigen job.
Mooi. Nou, hoe jij dat dan doet. Want dat eigenaarschap, dat ziet er natuurlijk op alle plekken weer heel anders uit. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
Jeroen de Bree is te gast in de studio. En ondertussen zit ik een beetje te draaien op mijn stoel na 2 uur. Als je een organisatie hebt die routinematig werk doet, dan moet je de verandering ook routinematig inzetten. Of in ieder geval de middelen die je gebruikt. Daar hebben we het net over gehad. Daarna hadden we het over eigenaarschap, Jeroen. Bijzonder dat jullie, want er zijn relatief weinig organisaties waarbij de medewerkers echt eigenaar kunnen worden. Dat is bij jullie dus zo. Wat ik wel interessant vind is dat je dat eigenaarschap ook doorvertaalt naar de werkvloer. Dus de ruimte die mensen hebben om dingen aan te passen, te veranderen, te verbeteren. Nou, wordt er bij jullie heel veel verschillend werk gedaan. Hoe zorg je er nou voor dat het op alle plekken gevoeld wordt en dat mensen daar op hun eigen manier invulling aan geven? Het lijkt me best lastig.
Dat is ook heel lastig. En ik zal de laatste zijn die beweert dat dat ook volledig lukt bij ons. Ik denk dat een van de belangrijke manieren om dat te doen is de manier waarop je stuurt in je organisatie. Wij sturen heel erg op inhoudelijke KPI's, zoals wij dat noemen.
Zoals? Noem eens een voorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld hoeveel klanten komen er in de zaak?
En okay.
Hoeveel geld besteedt elke klant aan de kassa? Hoeveel folderartikelen nemen ze mee? Dus het zijn hele concrete dingen die met de praktijk van alle dag te maken.
Doe dingen,
dus die heel concreet zijn. En waar ook degene die daarmee aan het werk is, ook invloed kan uitoefenen. Het vertellen van de klant dat een eigen merk minstens net zo goed is, maar wel goedkoper dan een echt merk. Dat is voor iedereen die op de werkvloer rondloopt een heel concrete activiteit. Of zorgen dat je meer vanuit je folder verkoopt. Nou, dat betekent dat je je folder goed uit moet stallen, dat je goed moet laten zien. Dus het zijn hele concrete activiteiten. En door die concrete activiteiten te benoemen en daar ook een sturing op te zetten, gaan mensen ook dat gedrag vertonen. Die gaan dus daarmee aan de slag. En mijn ervaring is je...
En hoe voelen ze dan de ruimte? Want ik kan me ook voorstellen dat je dat doet. Maar dat mensen denken... Ja, oh.
door op een aantal manieren. Eén, door niet precies voor te schrijven hoe dat er dan uit moet komen te zien. Dus okay. Als zij zelf een uitstalling maken van een seizoensartikelen en dat soort dingen, kunnen ze dat zelf vormen en inhoud geven.
Bewust onduidelijk zijn.
Nou ja, in ieder geval niet bewust voorschrijven. Dus weinig technocratisch proberen te zijn daarin.
Ja.
Er zijn ook winkelketens die bij wijze van spreken een schemaatje geven. En zo moet het er ook uitkomen te zien. En daar staat zelfs bij hoe lang je erover mag doen. Bij wijze van spreken.
Ja.
Wij proberen met onze organisatie zo ver mogelijk weg te blijven bij dat soort stuurprincipes. Ik geloof er ook niet zozeer in. Je kunt daar een hele efficiënte organisatie mee bouwen. Dat is zeker het geval. Maar of je daarmee een hele ondernemende en klantgerichte organisatie kunt bouwen, dat vraag ik me af. En we proberen ver weg te blijven bij wat was een mooie profit and loss sturing. Dus een vestiging weet helemaal niet of die geld verdient voor de zakelijke
tegenstander. Echt waar?
Die weet alleen dat ze hun best hebben gedaan en dat ze hun KPI's hebben gehaald. Of niet hebben gehaald.
Dus ze weten wel hoeveel klanten hebben binnengehad, hoeveel folders zijn er, hoeveel mensen hebben wat gekocht. Dat weten ze wel, maar hoeveel? Dat weten ze helemaal niet.
Nee, wat dat opgeleverd heeft onderaan de streep weten zij niet. En daar is onze stelling ook, daar hebben ze ook geen invloed op. En omdat ze er geen invloed op hebben, moet je er ook niet op afrekenen.
Okay.
En ze hebben wel invloed op de klantenstroom en hoeveel die klant meeneemt en of die klant vriendelijk behandeld is en dat soort aspecten. Oh, dus daar waar zij zelf invloed op hebben, daar moet je op sturen. En daarmee krijg je gedrag waar je op stuurt. In plaats van ingewikkelde boekhoudkundige manoeuvres van leidinggevenden.
Des te belangrijker dat je die KPI's goed kiest.
Het is heel belangrijk om die heel erg goed te kiezen. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat je ook heel goed snapt wat er op de werkvloer gebeurt. Wat is nou dat proces wat daar dagelijks plaatsvindt? En dat is in ieder geval niet zo abstract als een boekhouding. Dat is in ieder geval wat daar niet plaatsvindt.
Ja, maar je moet wel weten dat het meenemen van folders uiteindelijk leidt tot bezoek, meer aankopen. En uiteindelijk ook, want uiteindelijk ook moeten jullie ook geld verdienen.
Nee, dat moeten wij zeker. Dat vinden we ook heel belangrijk om dat te doen. Alleen, wij willen graag sturen op de manier waarop je dat voor elkaar kan krijgen. Omdat dat de medewerker het beste begrijpt. En die snapt ook wat hij moet gaan doen. En door dat niet heel technocratisch voor te schrijven, betekent ook dat hij die ruimte pakt om daar wat keuzes in te maken.
Wat gaaf.
Niet altijd helemaal goed uiteraard, maar dat geeft helemaal niks.
Ja. Nou, luisteren naar dit programma collega's van jou. Ja. Collega HR-managers, HR-directeuren, HR-professionals. Ik vind het wel mooi om te eindigen met een beetje stichtelijk woord van jou aan hen. Dan mag ik je ze gewoon helpen. Als je ze nou een tip mag geven of een advies voor 2019, we zijn nog een beetje aan het begin. Wat zou je ze dan mee willen geven? Ja, vakgenoten.
Ik heb niet zoveel met preken, moet ik er dan maar even gelijk bij zeggen. Maar als ik dan toch een wat stichtend woord zou mogen zeggen, ik spreid mijn armen. Ik denk, wat één ding is heel erg belangrijk, is dat je heel erg connect bent met het werk wat er plaatsvindt. Dus niet met de business alleen, maar met het werk wat er plaatsvindt. Wat betekent het om 's nachts orders te moeten pikken? Wat betekent het om klantcontact te hebben aan een kassa bij boze klanten? Wat betekent het om...
Doe het zelf wel eens?
Ik moet heel eerlijk vertellen dat ik het de laatste jaren niet meer zoveel gedaan heb. Maar ik heb in het verleden regelmatig in de vestiging gestaan om dat ook te ervaren.
Ja, dat is goed.
En ervaar maar eens wat het betekent om een hele dag te moeten staan.
Ja.
Staan.
Ja.
Achter een balie om daar vis te verkopen of een worstenbroodje te verkopen. Dat is heel vermoeiend.
Ja.
En dat je realiseren betekent ook dat je beter gaat snappen wat die mensen nodig hebben om werk te kunnen doen.
Ja, dan word je een betere businesspartner.
Ja. Dus heel erg veel weten van wat er op de kern van je bedrijf, wat daar gebeurt. Dat is heel belangrijk.
Mooi. Dankjewel Jeroen. Ik vond het bijzonder leuk met je te spreken en van je te horen hoe jij jouw vak invult. Toch weer heel anders dan elke keer is het anders. Maar bij jou was het echt wel heel anders. Dus superleuk om te horen. Jeroen de Bree van Sligo. In de volgende aflevering van People Power. Dan hebben we een noviteit. En daar ben ik heel blij mee. Want we gaan de eerste aflevering maken in een reeks over diversity en inclusion. En die maken we samen met ABN AMRO. Dus die hoor je in de volgende aflevering. En wij vinden het in ieder geval heel fijn dat je luistert. En mocht je ons nou een plezier willen doen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want een podcast is toch een beetje een conceptief ding. Want je zit waarschijnlijk in de auto. Of je bent de afwas aan het doen. Of nou iets met je handen en je ogen aan het doen. Maar wij vinden het heel leuk om van je te horen. Dus wil je ons helpen? Stuur dan een mailtje. Bijvoorbeeld naar info@people-power.nl. Of ga naar onze website peoplepower.radio. En er zijn allerlei plekken waar je je reactie kwijt kunt. Dat vinden wij heel erg leuk om van je te horen. Wat je ervan vindt. Dus laat het ons weten. Ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat je luisterde. En volgende keer natuurlijk weer. Doei.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl